zijn bij elkaar, meneer Breij, in de studio voor onze tweede sessie. We hebben er al één achter de rug. Die eerste was een inleiding over de solidariteit. Toen heb ik u daar een aantal vragen over gesteld. Het was een genoeglijk gesprek.
Oh, fijn.
Jazeker. En we gaan het nu hebben over een sterke democratie en rechtsstaat en de rol van de solidariteit daarin. Een sterke democratie en rechtsstaat, die wordt gevoed door solidariteit.
Ja.
Maar, meneer Breij, die solidariteit in de huidige democratie en rechtsstaat in de Nederlandse samenleving is ver te zoeken.
Ja. Ik zou kunnen zeggen van, dat zijn uw woorden. En ik kan het wel onderschrijven, want ik maak me grote zorgen. Want rechtsstaat en de democratie vormen de ruggengraat van een rechtvaardige samenleving. En daar gaat de solidariteit voor. Helaas staan deze fundamenten steeds meer onder druk. En met als gevolg een geweldige kloof tussen politiek en burgers. En dat is steeds erger aan het worden. Want ik denk dat wat er nu allemaal gebeurt, de burgers zoeken naar vertalingen wat ze nou voor zich zien gebeuren. Ze vertalen het ook een beetje naar zichzelf toe, naar hun eigen situatie. Maar het voedt het onderling wederzijds wantrouwen. En men komt tegenover elkaar te staan en er is een afbrokkelend gevoel van solidariteit. Het gevolg daarvan. En bij de solidariteit, daar zijn we ook een beetje voor opgericht. Vinden we het essentieel om, wat je zou kunnen noemen, de balans te herstellen. En de focus te leggen op de toekomst van een solidaire samenleving. We gaan tegen de klip op. Sommigen zouden denken, god, hoe moet het nou met die solidaire samenleving? We gaan gewoon een stuk door. Ik ben positief ingesteld. Dit is een golfbeweging wat nu plaatsvindt. En ik denk dat de rechtsstaat en democratie, ook de Nederlandse, ik denk ook de Europese, dat die wel weer in een min of meer goede balans komt.
Dat zou kunnen, maar op het moment is het zo. We hebben in de afgelopen decennia alles financieel gemaakt. Ook de rechtsstaat is financieel. Dat betekent dat als je diepe zakken hebt, dan is het recht aan jouw kant. Maar als jij een burger bent met een laag modaal inkomen, met een modaal inkomen, dan is het recht voor jou niet meer te halen.
Ja, dat is nou juist wat ons geweldig motiveert om er tegenaan te gaan. En dat is eigenlijk gewoon al jaren aan de gang. Dat is niet iets wat nu op dit moment gebeurt. Dat is al jarenlang aan de gang. Heb je veel geld, heb je veel mogelijkheden en je hebt dat minder. Zeker heel veel minder. Ja, dan staat het op ongelooflijk gespannen voet. Je kan bijna zeggen, het woord laat ik wel meer vallen. Mensen met minder geld, die worden gediscrimineerd.
Dat klopt. Maar hoe gaat de solidariteit ervoor zorgen dat er weer een solidaire rechtspraak en rechtsorde komt?
Ja, daar kunnen wij natuurlijk niet in ons eentje voor zorgen. Dat begrijpt u toch ook wel. We kunnen hoogstens.
Dat twijfel ik aan. Want de solidariteit, heeft u de vorige keer aangegeven, moet een grote en brede organisatie worden in de samenleving.
Dat ambiëren we zeker. Daar gaan we voor. En ik heb u ook gezegd dat met kleinere en grotere stappen gaat en kleinere stappen. We zijn als organisatie een jaartje geleden minder nog begonnen. En we moeten het in de versnelling brengen, want er is zoveel aan de hand dat wij moeten gewoon deze samenleving bewust maken van de grote waarde van solidariteit. En dat het helemaal de verkeerde kant uit gaat als we nog verder afdrijven van een solidaire samenleving.
Ja, maar de groep die je kan aanspreken, dat is de rechterlijke macht, is op zich niet zo'n hele grote groep om die te overtuigen van het feit dat zij afdrijven van een solidaire samenleving. De samenleving legt al meer zaken voor ter beslissing aan de rechterlijke macht. Dat ja. het maakt dat het per definitie geen solidaire samenleving is.
Ja, je hebt een trias politica in Nederland. En dat is een hoog goed. En ik, ja, nu bij voorbaat kritiek te gaan uitoefenen op de rechterlijke macht, dat, daar ben ik niet zo voor.
Nee, dat zei ik niet.
Ja?
Meneer Breij, ik zei dat de rechterlijke macht is een niet zo grote groep en die is makkelijker te benaderen dan de hele samenleving. En u spreekt in themagroepen met groepen. Ja. En u zou daar de rechterlijke macht apart bij kunnen nemen.
Ja, nou, ik heb je ook vorige keer verteld dat wij voor meervoudig gaan. We gaan dus voor de hele grote groep, dus de Nederlandse samenleving. Maar we spreken ook de beslissers en de grote beïnvloeders aan. Daar willen wij invloed op krijgen. Daar gaan we ook mee aan de praat. En we gaan hun van alles voorhouden. Wat ze wel of niet willen en waar ze mee bezig zijn. En hoe ze het naar een solidaire samenleving kunnen laten keren. Hoe klein soms ook. Ja, soms hele grote zaken die we voorleggen. Maar het is niet alleen. Het is ook de rechterlijke macht die we willen voorhouden. Wat er in deze samenleving gebeurt. Maar dat zijn ook de beslissers. Dat is ook de Tweede Kamer. Dat zijn ook de parlementsleden. Dat zijn de captains of industry. Dat zijn de, ja, prachtige Engelse term. Dat is alles wat een beetje iets te vertellen heeft in dit land. Wat beslissingen neemt. Vaak ook op een democratische wijze. En vaak ook zeker niet op een democratische wijze. En die gaan we een spiegel voor houden.
Okay.
Daar willen we invloed op hebben. We zijn een beweging, we zijn een invloedsclub. We zijn geen politieke partij. We kunnen hoogstens onze mening laten blijken en op een gegeven moment de mening mobiliseren dat de solidariteit samenleving altijd in de gaten moet worden gehouden. Dat we altijd moet voor samen moeten gaan. Dat we de handen altijd moeten proberen overleg met elkaar te hebben om eruit te komen. En vooral de sociale paragrafen goed in de gaten te houden.
Ja, dat is mooi. Ik hoor het u zeggen. Het is een goed streven. Maar u trekt het breed. En u weet, bulldozers gaan langzamer dan een snel gesneden boeg. En die doorklieven de golven.
Ja.
Ik zeg u dat, zoals u de vorige keer ook heeft aangegeven, de solidariteit groepen in de samenleving zal aanspreken. Het is zo dat als we de groepen tools geven, zodat ze mee gaan praten. Want de meeste beslissingsorganen in Nederland is een gedelegeerde taak.
Ja.
Dat is gekozen en het is een lekenbestuur. Ja. En de solidariteit kan voeding geven en fundament geven aan die groepen.
Ja, en die groepen die worden we vaak weer, die hebben weer te maken met, nou, pak de belangrijke paragrafen, belangrijke thema's. Die worden aangestuurd. Als je bijvoorbeeld de woningcorporaties pakt. Ik geef een voorbeeld. Die hebben heel veel mensen die woningen van hen huren. Ja? En dat zijn vaak niet de rijken. Ja? Wij gaan met name ook goed contact onderhouden met die corporaties. Zodat we samen met hen de goede dingen kunnen doen. Die voor deze samenleving nodig zijn. En wat is onder andere voor de samenleving heel goed nodig? Laat ik het even het initiatief pakken in dit gesprek. Dat is bijvoorbeeld, als je het hebt over wonen, het is meer dan een dak alleen. Ja? Het is in een hele goede buurt. Het is een buren met elkaar. Het is de straat. En die woningcorporaties, er is een grote golf aan de gang, ook binnen de woningcorporaties. Dat moet zich doorzetten. Dat is, je wil terug naar een wat meer oude volkshuisvesting, waar je je ook druk maakte hoe het gaat met je bewoners. Hoe het gaat met je bewoners in de wijk, in de straat, in het dorp, in de stad.
Ja? We gaan nog in een podcast uitvoerig in over huisvesting.
Ik geef het als voorbeeld van dat we het niet in ons eentje kunnen.
Nee.
Wij kunnen niet, dan zou je bewustwordingscampagnes moeten gaan doen, wat we ook gaan doen. Ja, we kunnen van alles gaan helpen in de wijk. Maar je hebt koepels die daar heel dichtbij zitten, die heel grote massa maken. En die vaak ook zoekende zijn van hoe gaan we dat doen? Ja, en daar willen we mee in gesprek maken en hen vertellen. Met hen de discussie gaan. En hoe gaan we dat doen? En bovendien is het heel veel voorkomend. Je hebt al een voorhoede, bijvoorbeeld bij de woningcoöperaties, die het hard op de goede plaats hebben. Die bovendien heel goed beseffen dat het niet alleen een dak boven je hoofd is. Ja, je krijgt maar eens een dak boven je hoofd. Dat is in eerste instantie. Ja, maar dat het goed moet gaan met de mensen. Dat het goed moet gaan met deze menselijke samenleving.
Maar die woningcoöperaties, die moeten ook zorgen, moeten er ook voor zorgen dat hun huurders niet in energiearmoede terechtkomen. Dat betekent dat het een aantrekkelijk iets zou moeten worden om te huren. Dat je dan geen zorg hebt over die energieval.
Nou, daar moeten ze dan ook een heel ferm standpunt in hebben. Ja? Ze moeten op een gegeven moment zeggen, dat is niet in belang van onze huurders. In feite zijn woningcoöperaties en huurdersorganisaties.
Ja, klopt. Klopt. Ja?
Dat betekent gewoon dat ze voor de huurders moeten staan. Ze moeten voor de huurders staan. En als de huurders iets overkomt, waardoor ze in grote moeilijkheden raken. Trouwens, daar raken ze zelf ook in moeilijkheden. Dan moet er wat aan gebeuren en dan moeten ze zich laten gelden.
Wij waren een aantal decennia terug, waren wij in Europa uitzonderlijk met onze grote hoeveelheid huurwoningen. Dat is afgenomen. Gaat u de wooncoöperaties duidelijk maken dat een solidaire en een sterke democratie, een solidaire en sterke rechtsstaat, dat die gevoed wordt en belangrijk is bij een goed wooncontingent?
Dat is bijvoorbeeld. Daar staan we voor. Kijk, solidariteit, en dat trefwoord pak ik maar elke keer, betekent dat belangen gediend worden. Ja? Dat het met partijen goed gaat, dat het mensen goed gaat, dat het individu goed gaat. Dat is solidariteit.
Dat ik u help op het moment dat dat nodig is.
Dus als het slecht gaat met mijn huurders, ja, dan moet ik ervoor staan. Dan moet ik me roeren. Ja? En dat moet je koepelgewijze, de EDES bijvoorbeeld, de koepel, maar ook de lokale woningcorporatie moet zich laten gelden. Ja? En die moet meerekenen. Ja?
Zeker. Dus u gaat ook woningcoöperaties en andere organisaties erop wijzen dat wantrouwen gestuurde samenleving niet solidair is.
Een wantrouwen gestuurde samenleving is een wantrouwen is trouwens in dit geval not done. Je moet wantrouwen is dat is iets wat ontstaan is in deze maatschappij nu en dat wordt aangewakkerd. En dat wordt ook misschien ook wel door een minister-president die de verkeerde dingen doet, verkeerd dingen zegt. Wantrouwen is al lang bewezen, is niet het goede pad.
Dat is wel nu wat de basis is.
De basis is, het moet beginnen met vertrouwen. Het moet beginnen met vertrouwen. Je moet niet beginnen met wantrouwen. Je moet beginnen met vertrouwen. Ja? Alleen in het vertrouwen kan solidariteit gedijen.
Oké, okay. Maar dat betekent dus dat solidariteit, de organisatie, ook gaat vechten voor een meer vertrouwen gestuurde samenleving.
Ja, maar vertrouwen moet je verdienen. Vertrouwen moet je verdienen.
Het moet ook een grondhouding zijn.
Ja, maar je kan niet zeggen en nu gaat u vertrouwen. Ja, vertrouwen
zeker
moet je. Dus ook huurders, zij moeten hun woningcoöperatie vertrouwen, maar dat moet je verdienen. Dat moet die woningcoöperatie verdienen, dat moet iedereen verdienen. Ja? Dat moet de school verdienen, ten aanzien van de leerlingen, ten aanzien van de ouders, ten aanzien van de inspectie enzovoort.
Maar wantrouwen is natuurlijk wel, en dat is even, dat is wel ons overlevingssysteem, hè? Wij zijn bang voor alles, behalve voor onze directe omgeving. En dat heeft ons groot gemaakt als mensensoort. Alleen is het nu zo dat nu is het doorgeslagen. Ja. En is wantrouwen de leidraad in onze samenleving.
En ik zal je vertellen dus dat ook nog iets mee helpt aan het wantrouwen. Dat is dus het is een doorgeslagen individualisering. Ja, men zegt wel dat er voorheen gezorgd voor mensen gezorgd wordt. Maar mensen zijn terug, heel grotendeels teruggeworpen op zichzelf. Ja. En los het zelf maar op. In sommige gevallen merkt men gewoon dat beloftes niet waar worden gemaakt. Ja. Dat er niet wordt omgegaan met respect. Ja. En dat men, los jij het zelf maar op. Ja. Dat het in sommige gevallen leidt tot wantrouwen. Want ja, je bent te veel op jezelf teruggeworpen. Er moet altijd hulp zijn, gezag zijn, wat jou, waarbij je voelt dat hij je echt ondersteunt, je echt begrijpt, echt met de mensensamenleving bezig is. Ja, je moet jezelf aangesproken voelen in, ja, niet van de overheid zorgt wel voor mij. Nee, op de juiste momenten kan ik rekenen op de overheid, kan ik rekenen op een woningcorporatie, kan ik rekenen op een school, kan ik rekenen op de leraren enzovoort. Je kan niet zomaar zeggen, heb vertrouwen. Er is door allerlei oorzaken is er nu een wantrouwen ontstaan. Men wantrouwt elkaar volledig.
Ja, zeker. Daarom stel ik de vraag. Ja. Gaat de solidariteit daar ook een slag in maken? En ik hoor u zeggen dat het gaat gebeuren.
Je ziet nu, ik wil niet te veel over politiek praten, maar je ziet politieke verschuivingen. Dat is dat men zich wendt tot iets wat zegt, vertrouw mij maar. Ja? En beloftes voorhoudt waar ik van voorspel. Dat niet waargemaakte beloftes, dat die het wantrouwen versterken. En ook in degene die dat zoveel naar zo toe trekt nu. Van alles belooft en niet waar zal maken.
Nou, ja? U zegt nu van, ik spreek niet over de politiek. Maar de politiek is overal aanwezig. En er is een grote verandering gaande. Dat leugen en bedrog, dat is de norm. En dat betekent dat er voor de solidariteit, de vereniging, de stichting, een grote taak ligt.
Ja, maar ik vind niet dat u te ver gaat. Dat leugen en bedrog is de norm. Daar argumentiseerde u zichzelf. Dat is toch echt niet waar. Er zijn duizenden ambtenaren die geweldig hun best doen, elke dag. Ja? En die echt ervoor gaan. Ja? En ik heb het uit het eigen belevenis. Ja, ik heb heel veel ambtenaren gezien die echt hun best doen. Heel veel van de politie doet ook zijn best. Ja, heel veel gezagsdragers doen ook hun best.
U hoorde mij niet zeggen dat mensen, dat ambtenaren niet hun best doen. Ik heb gezegd dat politiek wel degelijk wat aan de hand is. Dat in de politiek leugen en bedrog de norm is. En dat is waar.
Ja, dat wil ik niet. Dat vind ik te algemeen gezegd.
Ja, wij zouden niet over voorbeelden gaan.
Politiek is voor een belangrijk deel een spelletje. Ja, en wat mij altijd opvalt, dat...
Dat moet u even uitleggen. Als u zegt dat politiek een spelletje is, dan moet u dat voor de luisteraar wel even uitleggen.
Ja, dat... Het is ook een spelletje geworden voor de bühne. Als je de Tweede Kamer soms ziet, ja, dan zie je met elkaar kemphaan gevechten. Ja, het lijkt wel een soap. Ja? Zijn dit nou mijn vertegenwoordigers? Ja?
Ik toch mijn opmerking over leugen en drog een stuk minder dan als u zegt dat maar, het een maar vertoning
ik weet, is. Ik weet niet of u af en toe de commissievergaderingen volgt.
Zeker.
Ja? Dan zie je dus dat ze vaak op een andere manier met elkaar praten. En dat zie ik dus ook wel echt in gesprekken. Ja? Dat men niet met elkaar eens is, dat is duidelijk. Maar daar zie je dus wel meer... Men probeert zijn programma waar te maken. Ja? Dan zie je dus dat men beloftes probeert na te komen. Ja? Maar de politiek is in feite ook, en dat hoort ook bij de democratie, dat hoort geven en nemen. Ja? Ja, en dat hoort ook bij de democratie. Dat solidariteit is ook een kwestie van geven en nemen. Ja?
Oké. We gaan terug naar de solidariteit. Want tenslotte is dat de stichting waar u voor staat.
Ja.
En u wilt het een groot beweging van maken.
Ja. Mag ik toch nog even terugkomen op... juridische kaders zijn heel belangrijk. Ja, in het geheel. Ja, er is iets aan de hand met de uitvoering van de wetgeving. Ja, heel veel wordt niet nageleefd qua wetgeving. Dat is gewoon een men zoekt op dit moment.
U grijpt terug aan het begin van het gesprek waar we het hadden over dat geld de norm
nog,
is.
Ik heb het nog over vertrouwen. Ja, en ik denk dat heel veel ambtsdragers, ook in de rechtelijke macht, dat die soms verbaasd zijn hoe iets gewoon niet wordt uitgevoerd. Ja? In het parlement is iets besloten. Ja? Laat ik dan beginnen met de verklaring van de rechten van de mens. Ja? Nou, het is wel een heel serieus iets. De grondwet. Heel veel wetgeving. Men zoekt het minimale op dit moment van, om iets na te komen. Van die wetgeving. En sommige wetgeving.
Meneer Prijs, sterker nog, er zijn partijen nu aan de macht die praten of ze het zullen handhaven. Of ze de grondwet zullen respecteren.
Ja. Nou, dat is op zich heel goed als ze de grondwet respecteren.
Dat je het erover hebt, is idioot?
Dat is, dat is overigens, zou ik zelf het ook heel graag over de grondwet hebben. Want. Ja, daar moet meer naar gekeken worden. Ja.
Het is zeker zo dat er over de grondwet kan worden
gesproken. Maar ook op wetgeving wat er al ligt. Ja?
Ja.
Daar moet dus goed naar gekeken worden. Ja? En, ik heb, en hoe soms wetgeving tot stand komt. Ja, dat is niet via de rechterlijke macht. Ja, of gewoon jurisprudentie die een enorme invloed heeft. Ja? Hoe dat tot stand komt. Nou, ik heb het persoonlijk meegemaakt. Hoe wetgeving tot stand komt. Dat is een soort geknutsel. Ja, onbegrijpelijke knutsel soms. Ja, waarbij pas later blijkt wat de consequenties zijn voor de mensen zelf. En wat groepen waar men helemaal niet meer rekening heeft gehouden qua gevolg.
Dat sloopt vertrouwen, dat sloopt solidariteit.
Dat sloopt solidariteit, ja. Ja. En ik ben ervoor dat er veel meer contact plaatsvindt tussen de uitvoeringsmacht. Ja. En nou pak ik bijvoorbeeld de Belastingdienst. En het directoraat-generaal voor fiscale wetgeving. Ja? Dat er altijd hele goede contacten plaatsvinden. En die mensen van de Belastingdienst kunnen heel goed vertellen. En dat moeten ze dan ook eerlijk doen. Wat ze in de praktijk meemaken. Ja? En soms wat minder gezagsvertrouwen zijn. En een kadaverdiscipline. Ja? En gewoon ook. Een ambtenaar moet ook kritisch kunnen zijn. Ten aanzien van de wetgeving. Ja?
Dat die ambtenaar niet functioneert. Komt door de afrekencultuur die wij hebben opgericht. Een fout wordt genadeloos afgestraft. Zowel voor de belastingbetaler als belastingplichtige. Als de belastingambtenaar. Al dat soort kleine stapjes hebben gemaakt dat een goed en een van de best functionerende belastingdiensten in de wereld is verworden tot een rampenschip.
Dat is niet... ik wil niet zeggen dat de Belastingdienst, want ik ken de Belastingdienst vrij goed. Dat een rampenschip is geworden, dat is helemaal niet waar. Het is het enige wat er nou gebeurd is, dat ambtenaren voorheen heel trots waren op hun belastingdienst, daar op een verjaardagspartij iets over durfden te zeggen. En dat er een soort zwijgzaamheid is gekomen van, goh, wat is ons overkomen? Ze durven echt niet meer te zeggen, wel leuker kun je het maken hoor. Ja, dat, daar is een soort angstcultuur ontstaan.
Ja.
Ook onder ambtenaren. Ja.
Ja.
En ik denk dat er, als we nou over solidariteit praten, dat men ook eens wat solidairer moet zijn met de ambtenaren. De ambtenaren ook veel meer naar moet luisteren. Ja, en dan kun je zeggen van ja, de ambtenaren hebben de macht, ze zijn de derde macht.
U zegt het nu, in welk kader?
Ik zeg het dus in het kader van vertrouwen.
Wie hebben geen vertrouwen?
Het begint bijvoorbeeld met zo'n maatregel als de toeslagen. Ja? Nou, daar hebben we in diepte kunnen kijken hoe iets zich vormt. Hoe iets zich... Is dat alle kanten bekeken. Ja, dan krijgt uiteindelijk de Belastingdienst de schuld. Ja? De Belastingdienst krijgt de schuld. Ja? Want de Belastingdienst heeft het gedaan. Ja? Nou, als je de hele historie bekijkt van die toeslagenaffaire... Ja? Dan zie je dus dat 80-90% van die hele Belastingdienst heeft niks te maken met die toeslagenaffaire. Ja? Dat zijn mensen die jaar en dag bezig zijn met gewoon waarvoor ze eigenlijk zijn.
Dat klopt, omdat er verschillende afdelingen zijn.
Dat is belasting heffen en belasting betalen op rechtvaardige wijze. Ja? En trouwens, de rechtvaardige wijze wordt voor een belangrijk deel in de uitvoering gedaan. Maar ook is natuurlijk ook rechtvaardige wetgeving.
Dit is trouwens ook wel een interessant item. En daar zouden we zeker nog een podcast over gaan wijden. Dat is de belastingwetgeving in Nederland en de belasting betalen. Want u weet ook dat de rijksten geen belasting betalen. En dat de middeninkomen degene zijn die de belasting opleveren. Maar daarover een nieuwe podcast.
Ja, nou prima. Ik laat mij uitnodigen. Uitstekend. Prima.
We gaan even terug naar dat vertrouwen.
Vertrouwen is... vertrouwen moet je verdienen. En ik zet er los, ik heb 3 strepen op. Ik kan me niet genoeg herhalen. Vertrouwen moet je verdienen. Vertrouwen kan je niet verordeneren. Je kan niet een campagne beginnen. Vertrouw mij. Ja, dat kan je wel op een gegeven moment. Kan je dat als nieuweling. Ja, of op een hele populistische wijze. Kan je dat gaan beweren. Vertrouw mij. Maar degene die populist. Die moet hem maar eens waarmaken. Dat hij zijn vertrouwen waarmaakt. Dat hij het vertrouwen verdient.
Ja, vertrouwen komt met op pantoffels, stapje voor stapje.
U
en het gaat dat, met galop weg.
U zegt het nog mooier dan ik kan zeggen. Ja. Het is geweldig.
Ja, het vertrouwen komt in van die bommelpantoffels, van die geruite, zachte pantoffels.
U gebruikt beelden waar ik mee moet lachen. Prima, hartstikke leuk. Ja, fijn. Okay.
Maar zo langzaam komt vertrouwen.
Ja,
dus vertrouwen ontstaat in een sfeer dat je het niet eens merkt.
Ik zal je nog vertellen, dus, een groot deel stemt niet. Ja. Ja, er zijn wijken dat men helemaal niet eens kijkt naar de politiek. Men heeft het al opgegeven. Men wil er helemaal niet meer, we willen het niet meer horen. We worden er gek van.
Ik denk dat het niet zo is dat ze zijn gestopt met kijken. Ze hebben nooit gekeken. En ze worden niet meegenomen. Want u zegt ook dat op scholen... Moet meer worden gesproken en gevoed over democratie en een rechtsstaat. Ik ben het helemaal met u eens. Maar, en dat vraag ik u, als boegbeeld van de Stichting de Solidariteit.
Ja.
In de huidige samenleving zit een onrechtvaardigheid. En er is een grote groep die niet meer... meedoet, die al uitgecheckt is.
Ja, dat is zo. Dat vertel ik net.
Ja. En u wilt op de scholen het gesprek openen over de solidariteit. Daar zitten docenten die niet een idee hebben dat daar kinderen in de klas zitten die honger hebben. Hoe gaat u dat voeden? Hoe gaat u dat gesprek aan?
Ja, ik vind toch dat het gesprek een bepaalde kant uit gaat nu hoor. Ik wil toch even op wijzen dat, en dan kom ik terug op de solidariteit. De solidariteit begint niet van boven. De solidariteit begint in jezelf. Ja? Hou jezelf eens een spiegel voor. Ja? Ben ik nog wel bezig ben ik nog wel goed voor mijn gezin? Ben ik nog wel goed voor mijn buren? De straat begint met attentie. Het begint met elkaar te ontmoeten. Ja, het begint met elkaar in die kleine gemeenschap. Want ja, we kunnen wel allerlei grote verhalen erbij halen. Maar de wereld is op zich heel erg klein. We proberen hem elke keer groot te maken, maar de wereld is klein. En in het kleine is het groot. Ja? Het is hoe je belevenis is in je kleine lokaliteit. Ja? Ja? Daar begint het. Het begint local. Ja? Ja, en het begint hoe je met elkaar omgaat.
Maar?
Ja, en in volkswijken. Ja, en dan ga ik weer een woord gebruiken wat ouderwets is. En dan kun je zeggen volk. Ja. In volkswijken, sommige volkswijken weten het zelf al op te lossen. Ja. Je hebt zelf initiatief. Ja. En je ziet in de dorpen. Dat zie je wel. Dat zie je wel. Ja, ja hoor. Als je het hebt over... die Marokkanen. Ja, als er een paar Marokkanen in de buurt wonen, waarmee je goed kan opschieten, dan blijf je misschien schelden. Ja? Maar dan zeg je, maar ik ken een paar Marokkanen, die vind ik zo ongelooflijk leuk en aardig. Daar begint de wereld.
Maar mijn vraag was, wat doet de solidariteit daarmee?
Dat aanwakkeren, het aanwakkeren van de ontmoeting. De ontmoeting met elkaar. De aandacht voor elkaar. Ja. U zou mij nog een keer, denk ik misschien, podcasten. Ik heb er een werkwoord van gemaakt. Ja.
Ik podcast, u podcast, ja, wij prachtig, podcasten.
Prachtig,
heel goed.
Ja. De afstand tussen werkgever en werknemer is nog nooit zo groot geweest. Ja? Dat schaadt gewoon bedrijven. Dat schaadt ondernemingen. Ja? Want ze kunnen geen personeel gaat weg. Ze kunnen moeilijk personeel krijgen. Ja? En eigenlijk is het nader tot u. Het is nader tot u. Het is overal nader tot u. De ontmoeting. Daar begint het. Het begint bij de menselijke samenleving. Het begint niet met een paar mensen daar in Den Haag. Het begint niet met de bobo's. Het begint met dat mensen zelf in beweging komen. Ja? En dat ze zelf laten gelden. En dat ze ook eens een keer gaan stemmen. Ja? Dat ze ook een keer gaan stemmen allemaal. Ja? Want democratie en solidariteit. Ja? Je bent solidair als je gaat stemmen. Ja?
Maar nu is het interessant wat u zegt. Want u wil ook iets terug. En dat is nieuw.
Ik vond het helemaal niet nieuw.
Jawel, dat is zeker nieuw. Want dat is, de laatste tijd is het zo dat er alleen maar wordt geconsumeerd.
Wie zegt dat?
Nee, dat zeg ik. Ik zeg het tegen
u.
U zegt
iets nieuws. Ik vind inderdaad dat u te ver gaat. U maakt er een soort familie... doorsnee is het niet. Maar de familie... hebben graag van. Ja? Dat is een bepaalde familie. U maakt er... Ja, met alle respect trouwens voor de tokkies. Ja, u maakt er de familie Tokkie van.
Nee.
En trouwens, de familie Tokkie heeft ook een band met elkaar. Ja?
Ja, u wilt iedereen te vriend houden, maar dan zo gaat dat natuurlijk niet.
Ik hou niet iedereen te vriend. Ik zeg gewoon dus dat u overdrijft. Er zijn hele mooie bewegingen in dit land ook. Want op heel veel plekken weet men heel goed. Ja, het aantal mantelzorgers, neem bijvoorbeeld in Brabant... ongelooflijk toe. Ja,
ja dat moet ook wel, want er gebeurt niks meer. Maar dat is een andere discussie.
Nee, maar ik neem het op voor de mensen zelf. Zo van alsof ze alleen maar willen hebben en niks willen geven. Ja? En dat ze alleen maar verwachten dat, dat de overheid mijn geld schokt. Gaat toch weg? Dat is niet waar. Dat is misschien een belangrijk deel van de samenleving. Maar dat is niet de hele samenleving. U mag niet zo generaliseren.
Nou ja, dat mag ik natuurlijk wel.
En dat is mijn hoop. Dat is mijn hoop. Het begint van onderaan, van initiatieven. En die willen we aanwakkeren. Ja, en daarom komen we ook steeds met voorbeelden van good practices. Ook weer Engels. Ja.
Ja, ja.
En voorbeelden waar men goed bezig is. Ja.
Dan moet je niet de Engelse samenleving nemen, want dan zijn ze niet zo goed bezig. Ja,
we hebben het nu even over Nederland. Ja,
daar hadden we het over, ja.
Ja, dat land kent u. Ja.
Ja.
Ja, ik heb het nu over Nederland. Er zijn hele goede bewegingen aan de gang. Ja.
En die gaat u stimuleren.
Maar die zien onvoldoende het voortlicht. Het is geen nieuws waar iets goed gaat.
Jawel, u zei dat mensen moeten gaan stemmen. Ze moeten ook een keer gaan stemmen. Toen zei ik, het is iets nieuws. U wilt iets aanwakkeren, maar u wilt ook iets terug hebben.
Ik wil degene die dus niet stemmen,
ja.
Wil ik zeggen, jongen, meisje, man, vrouw, of wie je ook bent, als jij stemrecht hebt... Ja,
ja u doet er nu een aantal tekort trouwens.
Ik veralgemeniseer het nu. Ja.
Ja.
Ik kan niet alle groepen opnoemen. Maar,
dat zou wel moeten.
Ja, nee, oké, maar als je dat wil doen... Dan,
als u echt solidair wil zijn.
Dan ben ik. Als ik alle groepen moet opnoemen, dan ben ik wel een half uurtje met die bezig. Althans, dan heb ik nog maar een fractie. Ja?
Ja.
Maar solidariteit met jezelf... is samen doen. Ja? Cotton B hebben het voortreffelijk gezegd. Misschien heb ik het vorige keer ook al gezegd. Ja? Samen is goed voor je eigen. Ja?
Samen voor je eigen.
Samen is
samen
goed
voor je eigen.
Nee, samen is goed voor je eigen. Je
moet dat zei u, dat goed heeft u toegevoegd.
Nee, dat heb ik niet toegevoegd. U gaat hier maar goed googlen, zo heet dat. Ja?
Goed googlen.
En dan zul je zien dat...
Dat gaan we zo meteen doen.
Samen is goed voor je eigen. En daar zit alles in. We leven in een individualistische samenleving. En je schiet er in je eentje, schiet je het meest mee op als je samen doet. Ja? En dat is in je buurt, dat is in je wijk, dat is waar dan ook, bij de voetbalvereniging, dat is in het bedrijf. En dat is ook als samenleving, als geheel. Ja?
Oké, okay. Samen ga je niet sneller, maar je komt wel verder. Dat is een mooie afsluiting van deze tweede podcast. Ik... Kijk naar de volgende uit, meneer Breij.